Inmiddels zijn we dan aan het einde van deze geschiedenis hier in Jeremia. Zij het dan dat we uiteindelijk in het laatste hoofdstuk, hoofdstuk 52, nog een korte samenvatting vinden rondom de verovering en verwoesting van Jeruzalem. Maar in die tussenliggende hoofdstukken, 46 tot en met 51, hebben wij precies wat er in 46 vers 1 staat. Dat is ook het opschrift eigenlijk boven die hoofdstukken. Namelijk het woord des Heren dat tot de profeet Jeremia geschied is tegen de heidenen. Dat wil zeggen tegen de volkeren in het algemeen. Want ja, in de voorgaande hoofdstukken hebben we natuurlijk in het algemeen profetie en woord des Heren gehad tegen Juda en tegen Jeruzalem. Maar neem niet weg dat een dergelijk oordeel als dat over Jeruzalem gekomen is, wel degelijk ook op een of andere wijze zou komen over de volkeren. Eigenlijk is het zo dat naar algemene Bijbelse beginselen, Gods handelen in relatie tot Israël in het algemeen, model staat voor Gods handelen met betrekking tot de volkeren. Want Israël wordt nou eenmaal gebruikt als volk van God, als aanschouwelijk voorbeeld voor de heidenen. En dus is het tamelijk logisch, tamelijk vanzelfsprekend, dat hier meteen enige profetieën volgen met betrekking tot redelijk bekende volkeren. In het algemeen zijn het min of meer de buurvolken van Israël waarover gesproken wordt. In de, nou ja, dit rijtje van volkeren van hoofdstuk 46 tot 51. En ik aarzel wat, omdat we hebben zulke schriftgedeelten wel meer eigenlijk. Want ook in bijvoorbeeld Jesaja, want je komt bijna vanzelfsprekend terecht bij de wat grotere profeten. Ook in Jesaja vinden we in het algemeen profetieën over de ondergang van Israël als zodanig. Zowel het tienstammen als het tweestammenrijk overigens. Maar dan volgt ook meteen een reeks van profetieën over de diverse volkeren. En min of meer is dat trouwens dezelfde reeks, dat wil zeggen in hoge mate. Kijk, over de Chinezen gaat het niet, over de Japanners gaat het niet, over de Eskimo's gaat het ook niet. Het gaat over die volkeren die in die directe omgeving van Israël leefden en die ook in inderdaad op gespannen voet stonden in de praktijk met Israël. Het zijn bovendien de volkeren die door God gebruikt werden om Israël af en toe weer eens tot de orde te roepen. Dat was al zo in de dagen van de richteren. Maar het is de hele geschiedenis door zo gebleven. Een van de problemen die wij er in de praktijk mee hebben is dat die geschiedenissen ons in het algemeen weinig bekend zijn. Mede omdat ze in de Bijbel ook niet of nauwelijks of soms maar even in het voorbijgaan genoemd worden. En dat was het dan. En ik heb u al eerder op gewezen dat ons gebrek aan kennis van de algemene geschiedenis ons in de weg staat om een goed beeld te vormen van wat nou eigenlijk in de Bijbel in dit soort profetieën naar voren gebracht wordt. Dat is een gebrek dat je allerwege tegenkomt. Mijn gebrek trouwens ook, moet ik er eerlijk bij zeggen, want zoveel weet ik daar ook niet van. En eerlijk gezegd, het is maar de vraag soms in hoeverre het de moeite waard is om die dingen tot op de bodem toe uit te pluizen. Maar goed, dat had ik niet mogen zeggen natuurlijk, want dan zegt hij, ja, maar het staat wel in de Bijbel. En oké, we hebben het er nog over. Het begin van deze uiteenzetting in hoofdstuk 46 betreft dan volgens vers 2 Egypte. Daarna komen enige andere aan bod, want hoofdstuk 47 begint met het woord des Heren dat tot de profeet Jeremia geschiedde tegen de Filistijnen. Daarbij wordt trouwens ingesloten Tyrus en Sidon. Maar ja, dat gebied van de Filistijnen en dat van Tyrus en Sidon was nou eenmaal gelegen aan de Middellandse Zee. Die twee hadden wel met elkaar wat in het algemeen. Ze worden in één adem genoemd. Daarna krijg je in hoofdstuk 48 tegen, zelfs het eerste woord van die profetie, tegen Moab. En dan krijgen we nog tegen Ammon, tegen Edom, tegen Damascus, tegen Arabië, tegen Elam. En dan zelfs twee hoofdstukken tegen Babel. Dat is een verhaal apart, min of meer. Het wordt algemeen ook erkend dat het een verhaal apart is, omdat het in de praktijk onmogelijk is om op wat voor wijze dan ook deze profetie van Jeremia 50 en 51 ergens toe te passen, dan wel vervuld te zien, want dat bedoel ik, hè, in de geschiedenis. Een dergelijk rijtje, laat ik het anders zeggen dan. Veel van deze volkeren worden ook in andere profetieën genoemd. Want wij hebben wat betreft Egypte bijvoorbeeld, hebben wij ook uitspraken die nagaande in Jesaja hoofdstuk 19. Ik blaad het daar maar even naartoe. Boven Jesaja 19 staat profetie over Egypte. De last van Egypte. En daar gaan we weer, dat zijn profetieën die wellicht op een of andere wijze een toepassing gehad hebben in het verleden. Maar het neemt niet weg dat ze kennelijk een strekking hebben tot in de toekomst aan toe. Want het blijft zo dat in de dagen van de wederkomst van Christus, met name en in de eerste plaats die buurvolken van Israël, dus de landen die liggen rondom Kanaan, dat die met name ook het eerste aan bod komen eigenlijk. Babel is een ander verhaal. Babel komt eigenlijk pas aan het eind van de hele reeks, want met de val van Babel worden alle volkeren geacht aan Christus onderworpen te zijn. Maar hier vind je ook dit soort profetieën. Zal ik u eens een lijstje geven? Kon ik eigenlijk best wel eens doen. Profetieën over diverse volkeren dan. Oordelen over diverse volkeren. Wat Babel betreft en daarmee Chaldea, want dat is een van de andere termen ervoor, vinden we daarvan sowieso twee hoofdstukken in Jesaja. Dat is Jesaja 13 en Jesaja 14. Dat is merkwaardig genoeg voor de commentatoren ook altijd, omdat die profetieën kwamen lang, maar dan ook lang, voordat dat Babylonische Rijk ooit maar de kop opstak onder Nebukadnezar. Zo ongeveer een jaartje of 150 daarvoor al. Niettemin worden aan Babel twee hoofdstukken eigenlijk gewijd. En ze zijn mede daarom voor ons van groot belang, omdat met name Jesaja 14 die uiteenzetting bevat over Lucifer, de lichtdrager, de blinkende morgenster, of hoe je maar genoemd wordt daar, degene die uit de hemel gevallen is en in het dodenrijk terechtkomt daar. Het is dus gewoon een profetie, niet alleen maar over de Satan, maar daarmee ook over de antichrist, want dat is precies hetzelfde eigenlijk. Dat weet u langzamerhand, hè. Als de Satan uit de hemel geworpen wordt, komt hij op aarde terecht. Daar kennen we hem via Johannes als de antichrist. En via Openbaring als de valse profeet, dan wel als het beest. Maar vandaar komt hij nog een etage lager uiteindelijk. En dat is dan in het dodenrijk. En dat wordt beschreven in Jesaja 14, omdat hij beschreven wordt als de koning van Babel. Maar aangezien Babel aan het hoofd der volkeren staat, nou stond al in de dagen van Nimrod, stond trouwens ook in de dagen van Nebukadnezar en ook weer zal staan in de toekomst, wordt hij inderdaad zo beschreven. De god deze eeuw, de koning van Babel. Daarnaast hebben we natuurlijk Jeremia 50 en 51 over Babylon en Chaldea. En vervolgens En die kan je helemaal niet missen. Openbaring 17. En een stuk van 18. En zelfs eigenlijk misschien nog wel een stukje van 19. Afhankelijk van waar je de grens trekt. En dan gaat het meer specifiek iets smaller over de stad. Maar als je erin aan het lezen gaat, dan merk je dat er veel meer aangeduid wordt dan alleen de stad. Namelijk het hele Rijk, om zo te zeggen. En bovendien zal men dan, maar daar hebben we het nog wel ooit een keer over, zal men ook constateren dat in die hoofdstukken in Openbaring nogal wat uitdrukkingen, nogal wat zinnen geleend worden, om zo te zeggen, geciteerd worden uit Jeremia 50 en 51 in elk geval. Waarmee dus in één klap gezegd wordt, in Openbaring, dat deze profetieën uit Jeremia 50 en 51 nog niet vervuld zijn en dus alsnog zullen vervuld worden in de toekomst, namelijk in de dagen van de wederkomst van Christus. En dat is de eigenaardigheid van zoveel van dit soort profetieën. Ze schijnen op een of andere wijze een toepassing te hebben in het verleden. Ook niet altijd, maar dikwijls wel. Maar het blijkt dat ze dan toch een uiteindelijke vervulling vinden, een voltooiing vinden in de dagen waarin God waarin Christus de volkeren, ik had moeten zeggen de Zoon des Mensen, waarin de Zoon des Mensen de volkeren voor zijn aangezicht zal verzamelen, onder het motto dat hij nou eenmaal de hele aarde zou onderwerpen en daarover heersen. Dat doet hij dus, hij verzamelt de volkeren voor zijn aangezicht en brengt hen in een oordeel, uiteraard. En dat is wat van oudsher wordt aangekondigd. Tot zover Babylon en Chaldea. Dan heb je Moab, die vind je meteen ook genoemd. Komt een oordeel over, zijn profetieën over. Dat is weer eerst Jesaja, hoofdstuk 15, vers 1 tot 9. Dat is ook daar gewoon het volgende hoofdstuk, want je vindt daar ook zo'n reeks, hè. Jesaja 15, vers 1 tot 9. Jesaja 16, vers 1 tot 14. Dat is ook tamelijk uitgebreid dus. En dan nog hebben wij, daar komen wij een keer terecht, in Jeremia 48. Dat is ook uitgebreid uit het hele hoofdstuk. Moab. In het tegenwoordige Jordanië dus, hè, ongeveer ter hoogte van de Dode Zee. Dat wil zeggen oostelijk van de Dode Zee, dan wel te verstaan. Bij een van de buurlanden, die nogal eens vijandig stonden tegenover Israël, overigens. Dan heb je profetieën over Damascus. Je kunt het ook meteen Syrië noemen, want daar was Damascus nou eenmaal de hoofdstad van. En die vind je dan vervolgens in het volgende hoofdstuk van Jesaja. Dat is Jesaja 17, 1 tot 14. En hier in Jeremia 49. Dat wil zeggen Jeremia 49 vanaf vers 23 tot en met vers 27. Dat is niet al te veel, maar dat is het. Dan hebben we profetieën over Egypte, maar die noemde ik geloof ik al. Dat is Jesaja 19, 1 tot 25. En daarna het hoofdstuk dat we voor ons hebben, Jeremia 46. Dan hebben we profetieën over de Palestijnen. Ook bekend als Filistijnen. Waarbij inderdaad Tyrus en Sidon inbegrepen worden. De noordelijke kuststreken, boven Kanaan, om zo te zeggen. Dat is Jesaja 23, vers 1 tot 18. En dat moet inderdaad nog vervuld worden. Men beschouwt het dan als heel iets bijzonders, dat er inderdaad weer een Joodse staat is, waar nou eenmaal profetieën nog over vervuld moeten worden. En die staat is eeuwenlang weg geweest. En sinds 1948 bestaat dat dan. Maar ja, sinds die tijd bestaat er ook weer, sinds die tijd is ontstaan, sinds 1948 officieel, een land of een volk, hoe je het maar noemen wil, een natie der Palestijnen, der Filistijnen. Maar die moesten er ook weer zijn, want er zijn nog onvervulde profetieën voor dat volk. Waar er altijd de discussie losbrandt, zijn het dezelfde mensen? En heb je van die lui die... sorry, ik moet het netjes zeggen, maar... ik probeer het altijd losjes te zeggen, zodat je er niet al te zwaar aan tilt. Maar dan tilt men er soms juist zwaar aan, dus dan moet ik het voorzichtig zeggen. Je hebt er natuurlijk die inderdaad... En ik heb er groot respect voor, die met de microscoop in de Bijbel gaan zitten zoeken. En dan zeggen, nee, die Filistijnen, dat is al lang weg. En deze Filistijnen, zogenaamde Palestijnen, Filistijnen, dat is een heel ander volk, hebben een heel andere oorsprong. En dan zeg ik, want ik bekijk het liever vanaf enige afstand vervolgens. En dan zeg ik, ja, dat kan nou wel zijn, maar het is hetzelfde gebied en ze dragen dezelfde naam. En ze zeggen zelfs dat ze dezelfde zijn. Vandaag. Daarna hebben we nog de vraag, wie zegt nou dat deze Palestijnen niet gewoon stuk voor stuk afstammen van de Filistijnen van ouds? Niet dat dat zou moeten, maar om nou te zeggen dat dat niet zo is, dat is net zo voorbarig, net zo buiten de orde, als om te zeggen, nee, maar deze Palestijnen stammen rechtstreeks af van die oud-testamentische Filistijnen. Maar het een nog het ander kan bewezen worden, dus je kunt daar domweg geen uitspraken over doen. Wel weet ik dat er profetieën zijn die spreken over de Filistijnen die ten onder gebracht zullen worden gelijktijdig met de Joodse staat. Men lezen die profetieën namelijk in de Bijbel. En dat dat zo zal gebeuren, ja, dat ligt erg voor de hand. Want die twee die lopen nogal aardig door elkaar, ook in onze dagen. Toch? En als de Heer een oordeel brengt over Canaan, het beloofde land, en al wat daarin woont, dan komt het dus echt ook over deze Palestijnen, Filistijnen, of hoe ze zich dan maar genoemd willen hebben. Maar het staat weer op de kaart. Sinds 1948, want dat weet u toch, hè? Die Palestijnen, en wat men tegenwoordig het Palestijnse volk noemt. Hoe zal ik het? U weet hoe dat ontstaan is? In 1948 werd de Joodse staat uitgeroepen. En toen zeiden de buurlanden, die zeiden tegen al die Arabieren die wel degelijk in het gebied van de Joodse staat woonden, ze zeiden, gaan jullie er nou eens even uit, ga eens aan de kant, wegwezen, want wij gaan die hele Joodse staat Israël gaan we plat bombarderen en in de zee drijven, dus wegwezen jullie. Dat deden ze dus, ze gingen weg. In het algemeen gesproken, werden in de buurlanden zo lang opgevangen. Maar ja, de Joodse staat werd niet vernietigd en nou konden ze niet meer terug. Dus in mijn jeugd was er altijd sprake van Palestijnse vluchtelingenkampen. Men bedoelde Arabieren die uit Palestina, want zo noemt men het land, gevlucht waren. En de Joodse staat wilde ze niet terug hebben. Die zeiden, ja, als ze niet aan onze kant vechten, maar aan de andere kant gaan staan, dan willen wij ze niet meer hebben. Hebben jullie dat nog? Bovendien was er ook nog zoiets als een... ging allemaal via de Verenigde Naties, zoiets als een verdeling van het land als zodanig. En dat betrof veel meer dan alleen het gebied van de Joodse staat. Het betrof het hele gebied van het Midden-Oosten, waarbij alles werd toegewezen aan Arabieren. Die mochten zich daar overal, waar het maar was, vrij vestigen. Nee, in Jordanië, in Irak en wat het maar was allemaal, dat mocht. Alleen de Joden mochten zich alleen vrij vestigen aan de westkant van de Jordaan. En dat is dus ontaard in of ontwikkeld tot de Joodse staat onder de naam Israël. En kijk maar op de kaart, dat is maar een heel klein deel van wat men toen, na de Tweede Wereldoorlog, in handen had. Hè. Toen is door de westerse landen, onder de Verenigde Naties, is het land verdeeld. Kun je op de kaart ook zien dat het zo gebeurd is, want die grenzen zijn allemaal rechte lijnen. Is dat nooit opgevallen? Ze hebben een paar rechte lijnen getrokken van hier tot daar, van A naar B. Want als je rechte lijnen trekt, doe je dat van A naar B, dat weet u. En zo hebben ze dat land verdeeld. En wat de Joodse staat werd, dat was het gebied, maar dat is maar een heel smal stukje, waar de Joden zich vrij mochten vestigen en de Arabieren mochten zich overal vrij vestigen. Vele Arabieren hebben zich gevestigd in het gebied dat we kennen als de Joodse staat, om voor de hand liggende reden. Want dat land werd in ontwikkeling gebracht in cultuur en er ontbloeide een economie op. Dat was al tientallen jaren aan de gang onder het sionisme. Dus daar kon je geld verdienen enzovoorts. Daar kon je goed leven. Heb je dat nog? Totdat de buurvolken zeiden, ga er nu maar uit, want nu wordt er een zelfstandige staat. Die gaan we meteen vernietigen in 1948. Dus toen is een groot gedeelte eruit gevlucht. En die konden dus niet meer terug. Nou, dat hebben ze. Strikt genomen moest Jordanië in hoofdzaak, Libanon trouwens ook, moest die mensen gewoon opnemen, omdat het land nou eenmaal zo verdeeld was. Arabieren konden zich in die landen vrij vestigen, was de regel, dus dat kon gewoon. Maar die landen hebben dat niet gedaan. Die hebben die Palestijnse vluchtelingen vastgehouden in die vluchtelingenkampen, zoals dat heet. En in de loop der jaren heeft het probleem zich ontwikkeld, want die hebben zich ook nog voortgeplant, ook nog ondertussen. Zat er wel in. Zijn dus in enorme aantallen toegenomen, afgezien dat velen zich erbij aan hebben gesloten die helemaal niet uit Palestina afkomstig waren. En ze hebben zichzelf uitgeroepen tot een Palestijns volk dat door de Joden verdreven geworden zou zijn. En dat schijnt iedereen te geloven. Als ik vertel het wel eens vaker, dan komt altijd wel iemand vragen, hoe kom je er dan? Waar kan ik dat vinden? Hoe kan ik dat nagaan? Nou, gewoon de oude kranten lezen. Ik bedoel, dat is in onze dagen gewoon, nou, uw dagen misschien niet, maar mijne wel. Is in onze dagen dus toch gewoon gebeurd. Er is niks geheimzinnigs aan. Zo is dat gegaan. En ze zijn niet verdreven door de Joden. Begrijp me goed, ik ben geen sionist. Ik sta niet sympathiek tegenover de oprichting van een Joodse staat. Vooral niet als ik achter de lessenaar sta met de Bijbel open. Dan kan ik me dat helemaal niet permitteren. Ik ben er geen voorstander van. Maar ik moet toegeven, de Joden hebben het land gekocht. Stuk voor stuk, lapje, metertje voor metertje. Via het Joods Nationaal Fonds enzovoort. Ze hebben die Arabieren die er woonden willen, hebben ze van harte welkom geheten. Dat is allemaal prima enzovoorts. Maar daarna is het wel volledig uit de hand gelopen en wordt er gesproken over een Palestijns volk dat door de Joden zou verdreven zijn en dat recht heeft op grondgebied. Dat grondgebied is al lang verdeeld geworden, al voor 1948. Dus waarom zou het nou nog een keer moeten? Maar ja, je kan dat soort dingen niet tegenhouden. En, de wereld wordt geregeerd door leugens, dus vooruit maar weer. Dat komt dus nooit meer goed. Maar ze maken het zich wel moeilijk. Want ze staan inmiddels in de positie van dat oude volk der Palestijnen. En ze roepen dat ook, dat zij dat zijn. Daar hebben ze een eer in. Want de Filistijnen waren de aartsvijanden lange tijd van Israël immers. En zij willen dat graag zijn en die rol verder vervullen. Met als gevolg dat Gods oordeel daarover komt. Hebben jullie nog? Het is een tragisch verhaal, maar ja. Palestijnen zijn er weer. Dat geldt ook voor Egypte, want dat heeft ook eeuwenlang niet bestaan en is ook pas sinds de 20e eeuw weer hersteld en ingesteld als land, Egypte. En iets dergelijks geldt ook voor die landen in Mesopotamië. In ieder geval Perzië staat weer op de kaart. Wij noemen het Iran, maar het is Perzië. En zo wordt het ook beschouwd in het algemeen. Maar dat is een land, een oud wereldrijk, dat eeuwenlang niet meer op de kaart gestaan heeft enzovoorts. Hetzelfde geldt voor de naam Libanon. Als land, als aardrijkskundige aanduiding. Heeft niet bestaan, is er weer. Syrië is er weer. Enzovoorts. En Irak is natuurlijk gewoon het oude Babel van vroeger en de plaats ligt er nog. Sterker nog, de stad Babel was zelfs helemaal vernietigd. Er zat gewoon alleen nog hier en daar wat in de grond, maar er stak niks meer bovenuit. Ik heb daar foto's van, ja. Er was echt helemaal niets meer. Hier lag ooit Babel. En nu staat het er weer, voor wat het waard is, maar het staat er weer. Kortom, al die landen die zijn herrezen, om zo te zeggen, zonder dat iemand dat bewust gedaan heeft. Tenminste, voor zover ik weet. En ik roep altijd, en de stukken staan weer op het bord. Want ik denk altijd aan een schaakspel, weet u wel. Zo, dat breek je dus af. Je zegt, oké, het is nou tijd, dan hou op. En je gooit de hele handel in de kast, enzovoort. En een week later, of wanneer het maar is, ga je die afgebroken partij spelen. Dus het komt het bord weer uit de kast, worden stukken weer gezet waar ze stonden. En dan klap op de klok, want zo hoort dat eigenlijk. En dan begint de klok weer te lopen en dan gaat het verhaal verder. En binnenkort komt die klap op de klok. Dat is als wij weg zijn trouwens. Maar komt die klap op de klok en dan gaat het weer verder waar het gebleven was. En het is niet een spelletje, het is bloedserieus. Zo gaat dat. En waar je dan precies Amalek moet zoeken, weet ik ook niet. Maar ik heb wel een vermoeden trouwens, maar dat doet er nou niet toe. Want de Heer heeft de strijd met Amalek van geslacht tot geslacht. En een strijd die pas beslecht zal worden als Israël definitief in het land gebracht zal worden. Want dat staat in Deuteronomium. En zo gaat dat. Die namen komen weer. Nou, boven die landen zijn er weer, die volkeren zijn er weer. Zijn het dezelfde volkeren? Ja, het zijn dezelfde volkeren onder dezelfde namen op dezelfde locatie. Uiteindelijk blijf je toch zitten met de vraag van, ja, maar hoe kan het dan dat een oordeel komt over die mensen? Die hebben toch geen part nog deel gehad aan de geschiedenis van het volk in het verleden. Dan moet ik u zeggen, ja, dat is wat wij denken en ons wordt wijsgemaakt. Maar naar Bijbelse maatstaven, God hanteert regels met betrekking tot het volk. En dat de bezetting, de bevolking van het volk per generatie wordt afgewisseld, mogen dan zo zijn. Maar het blijft niettemin hetzelfde volk op een of andere wijze, met dezelfde schuldenlast. En gaat even met het volk nog een appeltje te schillen. Dat is het. Ik weet ook wel dat de Joden die in de tijd geroepen hebben, kruist hem, dat die er vandaag niet zijn. En ook niet in de 70ste week van Daniel. Maar het was wel dat volk dat het riep. En dat volk draagt er de verantwoordelijkheid voor. En dat is wat gebeurt, zo rekent God. Los van de persoonlijke zaligheid van het individu. Dat is een ander verhaal. Maar God rekent met die volkeren en dat zie je, want anders heeft dit allemaal geen zin, hè, dit soort profetieën. Nou goed, even, ik zal proberen mijn lijstje te voltooien. Filistijnen, inclusief Tyrus en Sidon. Dat was Jesaja 23, 1 tot 18. En natuurlijk hier dan Jeremia 47... Als u daar iets leest van, ik geloof dat het begint met wee u gij Palestina of zo. Dan moet ik erbij zeggen dat de naam Palestina van oudsher de naam is voor het gebied van de Palestijnen. Filistea. Begint die zo?
Nee,
dat is hoofdstuk 14, Jesaja 14, vers 29. Zie, ik ben weer niet volledig. Vers 29, verheug u niet, gij gans Palestina. Maar dat gaat niet over Canaan. Dat gaat over het land van de Palestijnen. Bijgenaamd de Filistijnen dus. Dat is dus de Gaza-strook. En hoe dat nou weer zit, ja, dat komt omdat bij de laatste opstand, ik meen dat het was na de opstand van Bar Kokhba, wat was in 167 of zo, meen ik, van onze jaartelling. Als je precies wil weten, moet u het maar nazoeken, want dat weet ik zo gauw niet. Maar na die opstand onder Bar Kokhba waren de Romeinen het zo zat. Die hebben toen, want het was een Joodse opstand weer tegen de Romeinen. Hè? Door die paar Joden die er dan alsnog of weer woonden, nadat Jeruzalem gevallen was in 70 van onze jaartelling. Toen hebben de Romeinen alsnog Jeruzalem geëgaliseerd, als je dat woord tenminste kunt toepassen. Dat wil zeggen, ze hebben het min of meer vlak gemaakt. Die top lag op de top van een berg. En dat waren zelfs meerdere toppen met dalen ertussen. Vandaar, en omdat al die toppen een eigen naam hadden, vind je Jeruzalem aangeduid met verschillende namen, zoals Sion bijvoorbeeld, en hoe heette dat andere, Moria en wat het maar was. Men heeft het geëgaliseerd, zodat je de plek niet meer kunt herkennen. Precies, dat was het doel van de Romeinen. Om de locatie als zodanig zijn specifieke kenmerken te ontnemen, zodat niemand zou zeggen, ja, hier was het, dit was de heilige plek en wat het maar was enzovoort. Ze hebben dus onherkenbaar gemaakt. Vandaar dat men in onze dagen weliswaar een plek aanwijst in Jeruzalem onder de naam Sion, de Sionspoort, waar men dan een grafmonument heeft opgericht voor David. Maar of dat de locatie was, voor zover wij weten niet. Maar je moet toch je toeristen ergens naartoe kunnen brengen. Dus dat doe je dan zo. Zo werkt dat. Maar wat nou precies wat is, dat is heel moeilijk. Dat hebben de Romeinen gedaan, maar bovendien hebben ze officieel de stad een andere naam gegeven. Aio, ik kan er nooit op komen. Aio Capitolina. Aio, zoek het maar op. Een Latijnse naam gegeven en het land hebben ze sindsdien officieel genoemd naar Palestina, naar het gebied van de Filistijnen dus. Daarmee de indruk wekkend alsof het land van oudsher het land is van de Palestijnen. En sommigen schijnen vandaag te denken dat het land van ouds het land is van de Palestijnen. Het werkte dus wel, zei het dan 1500 en meer jaren later. Hebben we dat nog? En nou, we zitten er tot vandaag mee met Palestina, maar het heet geen Palestina. Dat is de Gaza-strook. En dat is wat je dus moet bedenken als je het woord Palestina in je Bijbel tegenkomt. Dat is de Gaza-strook. Ja. Nou goed, waar waren wij ook alweer? Ik noemde u belangwekkende profetie over de volken. Ja. Filistijnen, Tyrus, Sidon. Jesaja 23 en Jeremia 47. Excuus, want ik heb weer niet mijn volledige lijstje hier. Dan hebben we hier in Jeremia, om het dan daar maar toe te beperken, profetie over Edom. In hoofdstuk 49, vanaf vers 7, profetie over Ammon. Eveneens Jeremia 49, vers 1 tot 6. Dan hebben we ze alle drie gehad. Ik bedoel Moab, Edom en Ammon. Want vandaag kun je die drie samenvatten onder een andere naam. Dan heet het gewoon Jordanië. Want oostelijk van de Jordaan vind je in het zuiden Edom. En dan in het midden, oostelijk van de Dode Zee ongeveer, Moab. En vanaf Amman heb je dan Ammon. Naar het noorden toe. Maar het ligt in elkaars verlengde. En na Ammon hebben we dan nog Elam, profetie in Jeremia 49 vanaf vers 34. En Elam ligt ook in Mesopotamië, maar het meest ver weg eigenlijk. Ik weet niet of u zich een beetje kunt voorstellen of een kaart bij de hand hebt. Maar Elam is het gebied niet maar over de Eufraat, maar zelfs over de Tigris. Ter hoogte van het oude Babel of Babylonië. Een Babel of Babylonië ligt dan over de Eufraat. Maar als je nog een riviertje verder gaat, de Tigris over, kom je in Elam. En het had als hoofdstad Susan. Kun je het vinden op de kaart? Het had als hoofdstad Susan. En zo komen we die stad ook in de Bijbel tegen in het boek Esther, want de Medo-Persen, de Persen hadden daar een hoofdstad gemaakt in de dagen van het Persische Rijk. U weet misschien nog hoe het was. De Mede en Persen veroverden Babel, het Rijk en de stad, Babel. Maar Babel kreeg kapsones, zoals het wel meer gebeurt met hoofdsteden, vooral in Nederland. Babel kreeg kapsones en toen op een gegeven moment heeft men korte metten gemaakt, hebben die Persen korte metten gemaakt met Babel. Dat heet de ontluistering van Babel. En die zou dan 2520 jaren duren. 7 tijden zouden er overheen gaan volgens profetisch woord. En Babel, dat de hoofdstad, was dus enige tijd van het Medo-Persische Rijk, werd ontluisterd en de nieuwe hoofdstad werd Susan in het gebied van Elam. Heb ik die nog? En daar waren nogal wat Joden die kennelijk het niet nodig vonden om terug te keren naar Jeruzalem en Judea, hoewel ze daarvoor de toestemming hadden. Want in die situatie kom je terecht in het boek Esther. Met al die Joden in de Medo-Persische ballingschap. Hoe kwamen die daar? Nou ja, hoe ze daar kwamen, via de Babylonische ballingschap. En toen het Persische Rijk aanbrak, brak in het eerste jaar van Kores de Pers, 536... kreeg men toestemming om terug te keren naar Judea, naar Jeruzalem. Maar de meesten hebben dat domweg nooit gedaan. Vandaar dat je met geen mogelijkheid al die profetieën over een terugkeer, terugverzameling van Israël, inclusief Juda, kunt toepassen op de zogenaamde terugkeer uit de Babylonische ballingschap, want dat betrof slechts een minderheid. De meeste Joden zijn überhaupt niet teruggegaan. En voor zover ze uit de ballingschap verdwenen zijn, zijn ze dan toch niet teruggegaan naar Jeruzalem en Judea. Op een kleine groep na, die geïnventariseerd wordt trouwens, onder Ezra, want dan worden ze geteld. Maar het impliceert dat het grootste deel van het volk er helemaal geen belang bij had. Want, zei Ezekiel, het is een land dat zijn inwoners opeet. Dus je kunt je daar beter niet vestigen. En dat is het advies wat ik nog steeds aan iedereen geef die erom vraagt, overigens. Anders dan zeg ik ook niks, maar nee, we hebben dat wel gehad, dat ons vroeg, hè, op een van onze reizen, meerdere geloof ik wel, in Israël. Dat, zo van, jullie kennen het profetisch woord, wat zullen we doen? Hoe ziet volgens jullie de toekomst eruit? Moeten we dit land opbouwen of niet? En het antwoord is wegwezen. Nou ja, het antwoord was geloof in de Heer Jezus Christus. En gij zult behouden worden, maar als je dat dan per se niet wil, dan van mens tot mens, met de Bijbel dicht, wegwezen. Want hier gaat het fout. Ja, dat doen ze waarschijnlijk ook niet. Maar Elam, en dan hebben we nog profetieën over wat dan heet Arabië. Hetgeen, dat is in Jeremia 49, dat is tamelijk ver buiten het beeld van de Bijbelse geschiedenis, eigenlijk. Maar in onze dagen niet, omdat Arabië, dat is gewoon het Arabisch Schiereiland, daar ligt Saoedi-Arabië en nog een paar kleine staatjes, een heleboel van die kleine staatjes trouwens. Maar dat Saoedi-Arabië is een bolwerk van de islam, hè? Ze eten weliswaar van twee walletjes, maar ik hoef er niet naartoe. Het lijkt mij te gevaarlijk voor ons soort mensen daar. Dat ben ik serieus, ja. Maar toen maar, de Heer heeft daar wat mee af te rekenen, in elk geval. En vandaar deze profetieën. Dan terug naar Jeremia 46. Tegen Egypte heet het, vanaf vers 2... Ik moet er meteen bij zeggen dat het in eerste instantie loopt tot en met vers 12. Want in vers 13 staat opnieuw het woord dat de Heere tot de profeet Jeremia sprak. Van de aankomst van Nebukadnezar, de koning van Babel, om Egypteland te slaan. Dat wil zeggen, dat is het tweede deel van het hoofdstuk. Zodat deze profetie tegen Egypte in twee delen uiteenvalt, om zo te zeggen. Want er worden twee verschillende gelegenheden beschreven. Waarvoor overigens vriendelijk dank, want er staat tenminste bij waar het over gaat. Beginnend namelijk in vers 2. Woorden zeer tegen Egypte, tegen het Heer, de menigte dus, daarmee het leger van Farao. die Nego heette, en want die kennen wij uit eerdere verslaggeving in de Bijbel, tegen het heer van Farao Nego, koning van Egypte, dat aan de rivier Fraat, de Eufraat, bij Karchemis was, zodat u nu meteen weet waar Karchemis ligt, aan de Eufraat, tamelijk noordelijk overigens, dat Nebukadrezar de koning van Babel sloeg in het vierde jaar van Jojakim, de zoon van Josia, de koning van Juda. Dat wil zeggen, in de dagen van Jeremia, want Jeremia trad al op in de dagen van koning Josia. Dat was de goede koning nog, hè? Dat wil zeggen, een tamelijk goede koning, om zo te zeggen. Daarna, via zijn zonen, ging het fout. Maar in die dagen namelijk trok Farao Nego op tegen, Karchemis. Dit is een zeer beroemde historische gebeurtenis, waarvan we geen verslag vinden in de Bijbel, maar of het zou dit moeten zijn. Dat wil zeggen deze eerste 12 verzen van het hoofdstuk. Maar het is een beroemde geschiedenis, omdat de slag van of bij Karchemis, dan wel de val van Karchemis, want Karchemis werd, bij Karchemis vond hij die slag plaats. Het was betekende definitief de ondergang van Assur, van het Assyrische Rijk. U weet misschien, hè, in Daniël vind je wereldrijken achtereenvolgens genoemd. Dat begint in Daniël 2 met Babel, gij zijt dat gouden hoofd. Niettemin, daarna krijg je het Medo-Persische Rijk. Dat was met die beer, geloof ik, en zo. Hè. En dan blijkt ineens, vanwege die beenderen botten in zijn muil, blijkt ineens dat er toch nog twee rijken, wereldrijken, aan vooraf gegaan waren. Dat speelt in Daniël weliswaar geen rol meer, want Daniël leeft in de dagen van het Babylonische Rijk. Daar doet hij zijn intrede. Maar er gingen twee rijken aan vooraf. Dat wil zeggen, daar ging aan vooraf Assur, het Assyrische Rijk. Dat was het rijk waarin de 10 stammen ten onder gingen. En strikt genomen, daar ging weer een ander wereldrijk aan vooraf, en dat was Egypte. Zodat de lijst van wereldrijken groter is dan die in Daniël 2. Dan moeten er nog twee voor, namelijk. Die heb je ook nodig, je moet het ook weten, want in Openbaring krijg je een lijst van 7 rijken achtereenvolgens, en tot op zekere hoogte ook 8. Maar dat hoef ik nou niet te bespreken, mag ik aannemen. Maar in die rijks van 7 wereldrijken staat Egypte voorop, en dan Assur, en dan pas Babel. Maar het Assyrische Rijk, waarin de 10 stammen verdwenen, ging ten onder, kon zichzelf niet staande houden. En de datum die erbij staat is iets van 605, geloof ik, voor onze jaartelling. Ik controleer dat nooit echt goed, want het maakt me niet zoveel uit allemaal. Maar ongeveer moet je dat wel weten. Dat is de gelegenheid waarbij het Babylonische Rijk officieel ten onder ging, en waarbij de macht werd overgenomen door Babel. Het Assyrische Rijk ging ten onder. Zeg ik het verkeerd? Het Assyrische Rijk ging ten onder en de macht werd overgenomen door Babel. Dat gebeurde natuurlijk toch niet van de ene dag op de andere dag, maar het grote kantelpunt was Karchemis. En als het draad over Karchemis gaat, google het maar een keer op. Ik geef u garantie. Als je Karchemis intypt, krijg je meteen de slag, de oorlog, slag bij Karchemis, ondergang van Assur. Want dat is het enige wat bij die naam eigenlijk van belang is. En de aardigheid daarvan is dat het een, kijk, het was niet alleen maar de ondergang van Assur, er zat meer aan vast. Assur had namelijk moeite met de Meden aan de ene kant en met de Skieten aan de andere kant. En mocht u mij nou vragen wat dat nou weer voor volkeren zijn, dan zeg ik, nou, dat zijn Israëlieten. Voor een deel dat wat gevlucht was, althans geëmigreerd was vanuit Israël. Voor een ander deel, voor zeker het medische deel, de Meden, waren het Israëlieten die gevestigd werden in de Assyrische ballingschap, in de steden der Meden. Wordt dat allemaal beschreven in de Bijbel, hè? Daar heeft Assur zwaar te lijden van gehad. En eigenlijk, het is dan ondergegaan, niet van de ene dag op de andere, maar zo langzamerhand, door deze gang van zaken. Dat wil zeggen, het was Assur dat de ondergang van een tienstammenrijk bewerkt heeft, maar de afstammelingen van tienstammen hebben de ondergang van Assur bewerkstelligd. Alleen, ze waren niet uit om de macht over te nemen van het rijk als zodanig. Ze wilden wel Assur een hak zetten. Het was de vijand, sinds lange tijd. Maar om nou dat rijk over te nemen, nee, want imperialistisch is Israël nooit geweest eigenlijk. Dat is een uitzondering, maar die vertel ik u een andere keer. Dus dat was het punt niet. Maar het punt was natuurlijk dat als zij het niet overnamen, zou iemand anders dat rijk overnemen. En toen kwam de meest voor de hand liggende buur uit het zuiden, kwam opzetten. Die wilde wel dat Assyrische Rijk overnemen. Dat waren de Babyloniërs. Van Nabopolassar en Nebukadnezar was nog een jonge man, maar die stond aan het hoofd van de legers. Zo gaat dat. En die had het een en ander te bewijzen. En Die trok dus op tegen Assur. En Assur riep toen de hulp in van Egypte. Want zo gaat het dan. Er is hier een groot rijk in opkomst. Wij kunnen het alleen niet aan. Maar als we ze laten gaan, dan vallen ze jullie hierna ook nog aan. Dan gaan jullie er ook aan. Dus laten we nou samen één vuist maken. En die Babyloniërs verslaan. Nou, dat is dus niet gelukt. Nou, dat is het dan. Met andere woorden, die Egyptische legers kwamen weliswaar voorbij, langs Jeruzalem, want dat is de route, hè? Waarschijnlijk via de Via Maris. Die staat op je kaart, kun je nakijken. Naar het noorden en dan kom je zo bij de bovenloop van de Eufraat uit. En daar ligt Karchemis en daar is die slag geleverd. Maar daar werden de Assyriërs en de Egyptenaren verslagen door de Babyloniërs. Einde van het Assyrische Rijk, want het werd overgenomen door de Babyloniërs. En de Egyptenaren met hangende pootjes terug naar huis. En of ze nou op de heenweg of op de terugweg nog die Filistijnen dwars gezeten hebben, dat is niet helemaal duidelijk, want daar vinden we geen verslag van. Maar dit is wel wat gebeurd is. Sindsdien, vanaf dat moment, net iets meer dan 600 voor onze jaartelling dus, stond Egypte dus tegenover Babel. Heb u dat nog? Want die Egyptenaren hadden samen met Assur geprobeerd Babel ten onder te houden. Was niet gelukt. Maar de strijd was nog niet afgelopen. Vandaar dat Nebukadnezar, al was het maar als wraakoefening, die Egyptenaren achterna zat. En dus inderdaad, maar dat is het tweede deel van dit hoofdstuk hier in Jesaja 46. Vandaar dat Nebukadnezar inderdaad het plan had Egypte te veroveren. Hetgeen hij ook gedaan heeft, maar de enige bron die we daarvoor hebben is de Bijbel. En kennelijk is hij daarna gewoon weer terug naar huis gegaan. Want het is één ding om een land te veroveren, een rijk te veroveren. Het is een ander ding om die verovering in stand te houden. Want je krijgt van doen met de ondergrondse, zal ik maar zeggen. En wat het maar was waar je mee te maken krijgt. Ja, dat valt nog niet mee. Vandaar dat dikwijls, als men echt bewust zo'n rijk ten onder wilde houden, dat men de bevolking deporteerde, wegvoerde en ergens anders plaatste. Om ze alle mogelijkheden te ontnemen om in verzet te komen enzovoorts. Maar Egypte is nog, kijk maar eens op de kaart, Egypte is nogal een vervelend land. Met zo'n heel lange, honderden kilometers lange strook langs de Nijl. Dat is niet onder controle te houden. Nebukadnezar heeft zich dan ook inderdaad teruggetrokken. Het is altijd moeilijk geweest om Egypte te betrekken in een wereldrijk, tenzij dan dat Egypte zelf dat wereldrijk was. Alexander de Grote heeft het later nog geprobeerd. Maar die ging te vroeg dood en toen viel het rijk weer uiteen. En Egypte werd toen weer een apart rijk, dat van de Ptolemeeën. Het was niet vast te houden. En Nebukadnezar heeft het niet eens geprobeerd om dat te doen. Maar slag bij Karchemis. Dan gaan we weer. Vers 2. Tegen het heer van Farao Necho. Ja, ik moet eigenlijk zeggen dat deze geschiedenis wel eens, die staat wel in de Bijbel vermeld. Die, voor een deel. Het wordt genoemd. In 2 Koningen 23 is dat. Waar we zijn in de dagen van koning Josia. Die dan een religieuze revolutie teweeg brengt. Een kerkhervorming noemen wij zoiets. Het terugvinden van de wetrol in de tempel, terwijl de tempel gerestaureerd werd. Enzovoorts. Het volk terugleiden tot de Heere. Althans tot op zekere hoogte. Misschien wel grote hoogte. Maar het was de laatste opleving, want via zijn zonen ging het fout. En dan staat er nog in vers 29 van 2 Koningen 23. In zijn dagen toog Farao Necho, de koning van Egypte, op tegen de koning van Assyrië. Na de rivier Frat. En de koning Josia toog hem tegemoet. Want die ging zich mee bemoeien, Josia. En hij doodde hem te Megiddo, dat wil zeggen, de farao, dan wel de Egyptische legers, doodden koning Josia. Dat blijkt uit het vervolg, als hij hem gezien had. En zijn knechten voerden hem dood op een wagen van Megiddo. Dat is dus Armageddon, hè? Dat weet u, hè. Ja. Voerden hem dood op een wagen van Megiddo en brachten hem te Jeruzalem. En begroeven hem in zijn graf en het volk des lands nam Joas, de zoon van Josia, en zalfde hem en maakte hem koning in zijn vaders plaats. Enzovoorts. En daarna begon het gedoe. En in hoofdstuk 24 trekt dan Nebukadnezar op tegen Juda. Maar het punt is dat in die tussentijd inderdaad die Egyptische legers opgetrokken zijn naar de Eufraat, naar Karchemis, daar een nederlaag hebben geleden, terug naar huis gegaan zijn. Nebukadnezar achtervolgde hen min of meer en kwam te Jeruzalem en nam de stad in. Dat was de allereerste keer overigens. Maar ik laat het maar weer los, want we hebben het verhaal trouwens ook in 2 Kronieken. 2 Kronieken 35... Volstrekt dezelfde geschiedenis, maar in een ander verslag. Daar komen we in vers 20 en er staat: en na dit alles, toen Josia het huis toebereid had, dat wil zeggen de tempel, toog Necho, de koning van Egypte, op om te krijgen tegen Karchemis. Dat stond er in 2 Koningen 23 niet bij. Karchemis, maar hier staat het wel bij. Aan de Frat, zijnde de Eufraat. En Josia toog uit hem tegemoet en is ontboden tot hem, zeggende: wat heb ik met u te doen, gij koning van Juda? Wat u aangaat, ik ben heden tegen u niet, maar tegen een huis dat oorlog voert tegen mij. Dat was gericht tegen Babel. En God heeft gezegd dat ik mij haasten zou. Houd u af van God die met mij is, opdat hij u niet verderve. Toch Josia keerde zijn aangezicht niet van hem, maar hij verstelde zich om tegen hem te strijden en hoorde niet naar de woorden van Necho uit de mond van God, maar hij kwam om te strijden in het dal Megiddo en de schutters schoten de koning Josia. Goed, die werd dus weggevoerd en dat was meteen, dat was dus zijn dood. Daar komt het op neer. En er wordt nog even melding gemaakt in vers 25 van: en Jeremia maakt een klaaglied over Josia. We hebben het niet kunnen vinden, althans niet waarbij zijn naam nadrukkelijk genoemd wordt. Dat wil zeggen, er zijn hier en daar een paar teksten die daar waarschijnlijk over gaan, maar de naam Josia wordt daarbij niet vermeld. Bovendien, het kan best dat dat klaaglied van Jeremia over Josia ons niet is overgeleverd. Hè? Er zijn zoveel geschriften die niet in de Bijbel terecht zijn gekomen. Maar die geschiedenis is dat die hier beschreven, bezongen wordt in Jeremia 46. Met woorden die, ja, ze tellen aan. Als je de woorden moet tellen, zeg ik dan. Het klinkt wat oneerbiedig, maar zoiets. Maar er valt weinig commentaar op te leveren. Want er staat alweer Jeremia 46 vers 2... Tegen Egypte, het heer van Farao, negen koning van Egypte, dat aan de rivier Frat bij Karchemis was, dat Nebukadnezar, de koning van Babel, sloeg in het vierde jaar van Jojakim, de zoon van Jozua, de koning van Juda. Rust het schild en de rondas toe. Rondas is ook een schild, hè? En nadert tot de strijd, spant de paarden aan en klimt op gij ruiters en stelt u met helmen. Vaag de spiesen, trek de pansiers aan. Soms denk ik, dit zijn de tekstregels uit al die militaire liederen. Ik was ooit een artillerist. We hadden het lied der veldartillerie. En daarin worden de glimmende, de glanzende, de schitterende kanonnen bezongen. Enzovoort. Als iets geweldigs, hè. En ja... Dat soort liederen bestaan dan. Het werden geacht eervolle dingen te zijn, die strijd en die oorlog te voeren. Wij kijken daar erg vreemd tegenaan vandaag. Maar dat doet er nou verder niet toe. Maar zoiets is dat hier, hè? Waarom zie ik dat zij versaagd en achterwaarts gedreven zijn? Want het gaat fout met Egypte. Immers, zelfs hun helden zijn verslagen en nemen de vlucht en zien niet om. Er is schrik van rondom, spreekt de Heere. De snelle ontvlieden niet en de held ontkomen niet. Tegen het noorden, aan de oever der rivier Frat, zijn zij gestruikeld en gevallen. De lange veldtocht van de farao tegen Assur liep op niets uit en met hangende pootjes kwamen ze terug. Noem nog zo'n voorbeeld. Over het lied van de kleine Corsicaan. Kent u de kleine Corsicaan? Ja, die, precies, ja. Met zo'n lange veldtocht naar Moskou enzovoort. Maar toen had hij zich toch echt overschat. Hij moest met hangende pootjes terug. Nou, hij niet, maar zijn leger wel. Toen maar. Wie is deze die optrekt als een stroom, wiens wateren zich bewegen als de rivieren? Egypte trekt op als een stroom en zijn wateren bewegen zich als de rivieren. En hij zegt, ik zal optrekken, ik zal de aarde bedekken, want een rivier is vaak de uitbeelding van een volk dat zich verplaatst. En dus prima van een leger, tot in Openbaring aan toe, komt het beeld voor. Het ligt voor de hand omdat Egypte zelf in hoge mate bestaat uit één rivier. En zij zeggen, ik zal de aarde bedekken en ik zal de stadden die daarin wonen verderven. Trek op, gij paarden en raast, gij wagens en laat de helden uittrekken, de Moren en de Puteërs die het schild handelen en de Lydiërs. Moren, Puteërs en Lydiërs zoek je allemaal in Noord-Afrika. Dat zijn de geallieerden, dat wil zeggen degene die zich aansluiten bij Egypte. In het algemeen, dit waren de lui die de legers van Egypte vormden. Huursoldaten overigens. Die de boog handelen en spannen. Maar deze dag is des Heren, dit oordeel, want dag is oordeel, hè. Is des Heren der Heerscharen, een dag der wraken, dat hij zich wreken van zijn wederpartijders en het zwaard zal vreten en verzadigd en dronken worden van hun bloed. Want de Heren der Heerscharen heeft een slachtoffer in het land van het noorden aan de rivier Frat. Het lijkt mij enerzijds duidelijk dat deze profetie een toepassing heeft in de dag des Heren, dat wil zeggen de wederkomst van Christus. Dag des Heren hoef je niet noodzakelijk zo toe te passen, maar dat is wel de gangbare betekenis van de term als die gebruikt wordt. En hetzelfde geldt voor dag der wraken. En die beide bij elkaar brengen je in de dagen van de wederkomst van Christus. Al heb ik aan de andere kant geen voorstelling van hoe die situatie dan zou moeten zijn en wat voor situatie dat dan is. Heb u dat? Maar ik zou me kunnen voorstellen... Maar dit is speculatie. Ik zou me kunnen voorstellen dat in de toekomst... met name na de ondergang van de Joodse staat... en er dus een soort machtsvacuüm ontstaat in die dagen... ik zou me kunnen voorstellen dat Egypte de wapens strekt... en zegt, nou, we hebben een mooie route zo... want we kunnen gewoon zo dwars door... door Canaan, Palestina, door het gebied van de voormalige Joodse staat... die er niet meer is, dwars door Israël, naar het noorden... en dat ze vanuit Egypte proberen de macht van Babel of van Irak... of wat je, welk land je maar noemen moet, om die te breken, om dat tegen te houden. Maar als deze profetie daarop van toepassing is, en ik verwacht dat wel... dan loopt het er dus op uit dat Egypte dat niet gaat redden... net als in het verleden bij Karchemis niet... en dat Babel, zijnde Irak enzovoort, de overhand dan heeft. En het laatste is ook makkelijk zeggen, want ik verwacht inderdaad... och, maar ja, u ook, denk ik... een herleving van dat Babylonische Rijk, met Babel als hoofdstad. Maar dit suggereert dat Egypte ook een poging onderneemt in die dagen... Maar in dat geval komt het niet goed, dus. En meer kan ik er niets van zeggen. Meer weet ik niet. Egypte redt het in ieder geval niet. In het land van het noorden aan de rivier Frat. Ga heen, ga op naar Gilead en haal balsem. Dus de spreekwoordelijke balsem van Gilead. Maar doe maar, dat schijnt een soort wonder. Haarlemmerolie, dat komt het dichtst in de buurt. Olie van Haarlem. Ken je Haarlemmerolie of niet? Nee? Nee, moet je eens opzoeken. Ja. Later vervangen door aspirine. Er was nog een liedje van aspirine voor je tenen, aspirine voor je haar. Was overal goed voor, hè? En balsem van Gilead ook. Dat was het universele geneesmiddel, zal ik maar zeggen. Ga heen, ga op naar Gilead en haal balsem, gij jonkvrouw, dochter van Egypte. Te vergeefs vermenigvuldig gij de medicijnen. Er is geen heling voor u. De volken hebben uw schande gehoord en het land is vol van uw gekrijt. Want ze hebben zich gesloten, held tegen held. Zij zijn beide tezamen gevallen. Want dit gaat over die slag bij Karchemis die de Egyptenaren verloren hebben. Waarna ze dus gewond en al... terugtrokken naar huis, naar Egypte. Maar bij vers 12 ben je toch wel ongeveer alweer terug in Egypte. En nou gaat het verhaal verder. En daar zaten we op te wachten, want de voorgaande hoofdstukken hebben uitgebreid aangekondigd dat Nebukadnezar, dan wel de Babyloniërs, maar dat Nebukadnezar zou optrekken tegen Egypte zelf, in Egypte, en ook daadwerkelijk Egypte zou veroveren. En daarvan moet ik dan zeggen, ja, dat staat nergens in een geschiedenisboekje, we hebben er geen verslag van, behalve dan dat het in de Bijbel werd aangekondigd in de voorgaande hoofdstukken, en hier ook alsnog genoemd wordt in het tweede deel van Jeremia 46. U weet wel de gelegenheid waarbij Farao zijn... waar lazen we dat ook alweer? Zijn tent zou opzetten op het tegelwerk, op het plaveisel in Tachpenes... uit hoofdstuk 43, vers 8 en 9 en 10 enzovoort. Hè. Het tweede deel van Jeremia 46, vanaf vers 13... Het woord dat de Heere tot de profeet Jeremia sprak van de aankomst van Nebukadnezar, de koning van Babel, om Egypteland te slaan. Zoals gezegd, dat vinden we nergens in de geschiedenis vermeld. Dat moet dus ook een soort bliksemactie geweest zijn, waarna de man met zijn legers weer uit Egypte verdwenen is. Blitzkrieg. Ja, Blitzkrieg heet dat, ja. Ja. Verkondigt in Egypte en doet het horen te Migdol. Doet het ook horen te Nof en Tachpanes. Maar dat zijn precies de plaatsen. Dat mag je niet ontgaan. Dat zijn de plaatsen waarheen de Joden gevlucht waren. Die groep, weet u wel, die met, samen met Jeremia enzovoort in Egypte aankwam. En dat weten we omdat dat zo staat in 44 vers 1. Het woord dat tot Jeremia geschiedde aan al die Joden die in Egypte land woonden, die te Migdol woonden en te Tachpanes en te Nof en in het land van, in het land Patros, Opper Egypte, Theben, of welke namen je daarbij maar noemt. Maar het zijn dezelfde namen als in 46 vers 14, zodat aangenomen mag worden dat deze woorden dan toch primair gericht worden tegen de Joden die daar zijn. Net als hoofdstuk 44. Verkondigt in Egypte en doet het horen te Migdol, doet het ook horen te Nof en Tachpanes, zegt: stel er u naar en maakt u gereed, want het zwaard heeft verteerd want wat rondom is. Waarom zijn uw sterken weggevoerd? Zij stonden niet, dat wil zeggen, zij bleven niet staan. Zij stonden niet omdat hen de Heere voordreef. Hij maakte der struikelenden veel. Ja, de een viel op, de ander, over de ander zouden we nu zeggen. Zodat zij zeiden: staat op en laat ons wederkeren tot ons volk en tot het land onze geboorte vanwege het verdrukkende zwaard. En als je nou eerst hebt vastgesteld dat dat woord waarschijnlijk in de eerste plaats gericht werd tot de Joden die daarheen gevlucht waren, dan wordt het hier dus bevestigd. En heb je het antwoord op de vraag: naar welk land zouden ze dan terugkeren, in welk land waren zij geboren, enzovoorts. Kortom, die verzameling Joden die in Egypte terecht was gekomen in deze plaatsen, die wordt hier aangesproken. En ze worden beschreven als nu weer op de vlucht, want nu kwamen de legers van Babel in Egypte, zodat ze weer moesten vluchten. Waar niets van terecht zou komen, maar dat hebben we in voorgaande hoofdstuk al gelezen. Daar riepen zij: Farao, de koning van Egypte, is een gedruis. Hij heeft de gezette tijd laten voorbijgaan. Zo van, je kunt van die farao en van die legers van Egypte ook niet op aan. Ze hadden gedacht in Egypte veilig te zijn, maar farao heeft niet op tijd ingegrepen. Heeft het afgewacht, kennelijk ook. Voor de hand had gelegen dat als die Babylonische legers eraan komen, dat je ze tegemoet gaat, zodat de strijd niet in je eigen land hoeft plaats te vinden. Maar dat gebeurt dus niet. En dus zeggen ze: hij heeft de gezette tijd laten voorbijgaan. Zo waarachtig als ik leef, spreekt de koning, wiens naam is Heere der Heerscharen, hij zal voorzeker als Tabor onder de bergen en als Karmel bij de zee aankomen. Maak voor uw gereedschap der gevankelijke wegvoering, gij inwoners, gij dochter van Egypte, want Nof, dat is Memphis, zal ter verwoesting worden en zal verbrand worden, dat er niemand inkomen. Egypte is een zeer schone vaarze. Een vaars, een koe. Bestaan er ook zeer schone koeien? Ik heb het dus nagevraagd aan een boer en die dacht van wel. Maar toen maar. Ik geloof dat er nog steeds prijzen uitgereikt worden. Hè? Dat ze wedstrijden hebben of wie de mooiste koe heeft of zo. De beesten worden geschropt en geboend. Ja, malle sporen van hun spijsvertering die niet op orde is weg te werken, maar toen maar weer. Egypte is een zeer schone vaarze. De slachter komt, hij komt van het noorden. Mag dan een mooie koe zijn, maar geslacht gaat die worden, want de slachter komt uit het noorden. Dat is dus Nebukadnezar, ja. En het is natuurlijk een zinspeling op de apis, de heilige koe, dus de heilige stier eigenlijk, van Egypte, die in Nof, in Memphis, bewaard wordt. U weet hoe het is. Hè? Die wordt geacht een god te zijn. En wordt uitgeselecteerd en verklaard tot god. Als het beest doodgaat, dan wordt hij weer vervangen door een ander die dan weer in de goddelijke staat verheven wordt, enzovoort. Vandaar dat je in Egypte al gauw droomt over vaarzen, hè? Over koeien. Ja,
vette koeien.
Vette en magere en allemaal gedoe. Voortkomend uit de Nijl. Sterker nog, zelfs het woord farao komt van var. Dat wil zeggen een stier, een koe, een rund. Ja. En het heeft de betekenis van vruchtbaar, zijn vruchtbaarheid. Dus ja, dat is de achtergrond van het hele verhaal natuurlijk. Maar Egypte wordt daarmee vergeleken. Een zeer schone fase. De slachter komt, hij komt van het noorden. Zelfs haar gehuurden in haar midden zijn als gemeste kalveren. Maar die hebben zich ook gewend. Zij zijn tezamen gevlucht. Gewend, dat wil zeggen gespeend, geweend, hoe heet zoiets? Bij de moeder weg. Zij zijn tezamen gevlucht. Ze hebben niet gestaan. Dat wil zeggen, ze zijn niet staande gebleven. Want de dag huns verderfs is over hen gekomen, de tijd hun bezoeking. Haar stem zal gaan als van een slang, want ze zullen met krijgsmacht daarheen trekken en tot haar met bijlen komen gelijk houthouwers. Nou ja, wat die woorden allemaal precies betekenen, weet ik niet. Wat ze gezamenlijk betekenen, dat snapt iedereen, denk ik. Hè? Grof geweld, verderf. Ze hebben haar woud afgehouden, spreekt de Heere, hoewel het niet is te onderzoeken, want zij zijn meerder dan de sprinkhanen, zodat men hen niet tellen kan. Je kan er uren aan besteden om dat woord voor woord na te zoeken, maar het levert in de praktijk weinig op, omdat het allerlei beeldspraak is, voor een deel een beeldspraak die ons dan toch redelijk onbekend is, die dat verderf moet beschrijven, hoe die legers eraan komen en inderdaad heel Egypte onder de voet lopen. En dan kun je een hoge dunk hebben van je eigen land en cultuur, maar als dat wapengeweld eroverheen komt, betekent het allemaal niks. En stel dus niks voor. En dat is wat beschreven wordt. Dat machtige Egypte is en wordt gebroken. De dochter van Egypte is beschaamd of wordt beschaamd. Zij is gegeven in de hand des volks van het noorden. In de hand dus inderdaad van Nebukadnezar. De Heere der Heerscharen, de God Israël, zegt: zie, ik zal bezoeking doen over de menigte van No. Voor zover wij weten, maar het is niet zeker. Staat No voor Thebe. En dat is dus in het zuiden van Egypte, bijgenaamd Opper Egypte. Ik zal bezoeking doen over de menigte van No. Er is een alternatieve vertaling, maar je hebt er weinig aan. Dan wordt dit de naam van een god. Want wat vertaald is met menigte, kan ook gelezen worden als Amon van het Hebreeuwse Am, dat is volk. En men heeft het vertaald met menigte, maar je kan ook Am laten staan. Dan wordt het Amon, No. Maar Amon is, heb ik nog nagevraagd aan Toet. Toet Ang Amon. Ja. Amon is de naam van een Egyptische godheid. Ze hadden er nogal wat overigens, maar het doet er nou niet toe. Maar op een of andere wijze werd Amon geacht de oppergod te zijn. Ooit vervangen door Aton, want er was dan weer iemand die het beter wist. En toen, nou ja, laat maar zitten. Zoiets. En dan leest men hier Amon No. Ik zal bezoeking doen over Amon No. En dan wordt het dus over de god van Egypte, om zo te zeggen. Over de menigte van No en over Farao en over Egypte. En als je dit achter elkaar leest, wordt die vertaling met Amon No toch redelijk voor de hand liggend, omdat hier de namen voor Egypte genoemd worden. Egypte, dat is duidelijk. Farao is de koning van Egypte en Amon was, lange tijd althans, of gold als de oppergod van Egypte. En dan staat erachter, en over haar goden, dat kan trouwens ook zijn over haar machtigen, en over haar koningen, ja, over farao en over degene die op hem vertrouwen. En onder degene die op hem vertrouwen niet alleen te rekenen de Egyptenaren, maar in het bijzonder die Joden die uit Judea gevlucht waren naar Egypte. Daarmee ben je dan meteen weer terug bij vers 14. Komt niet goed. Ik zal hen geven in de hand dergene die hun lieder ziel zoeken. En in de hand naam, of namelijk in de hand van Nebukadnezar, de koning van Babel. En in de hand zijn er knechten. En in hetzelfde vers nog. Maar daarna zal zij bewoond worden als in de dagen van ouds, spreekt de Heer. Waaruit je dus het beeld krijgt van weliswaar verwoestende werking van de legers der Babyloniërs. Onder leiding van Nebukadnezar, maar daarna ook dat die legers dus binnen de kortste keren weer uit Egypte verdwenen zijn. Ze hebben die lui een kopje kleiner gemaakt. Ze hebben de macht van Egypte gebroken. Ze hebben Egypte vernederd, gesmaad. En het is beschaamd geworden. Vers 24 was dat. En daarna hebben de Babyloniërs lange tijd geen last meer gehad. Ik geloof nooit meer trouwens, voor zover ik weet, van de Egyptenaren. Dat rijk stelde daarna niks meer voor, eigenlijk. En dat is het hele punt. Maar Egypte is niet bezet geworden. En de Bijbelse gedachte die we uit voorgaande hoofdstukken aangereikt hebben gekregen, is dat die hele actie maar één doel had. Namelijk niet om Egypte zozeer in het verderf te storten, maar om al die Joden die erheen gevlucht waren in het verderf te storten. Want dat was aangekondigd, menigmaal in de voorgaande hoofdstukken. En vandaar deze actie. Het verklaart bovendien waarom wij in de algemene geschiedenis daar niets over horen, terwijl het toch een tamelijk wereldschokkende gebeurtenis moet zijn geweest, dat die Babyloniërs flink tekeer gingen. En zeker toch een verouderd machtig rijk als Egypte aanvielen. Maar het is kennelijk maar van heel korte duur geweest en niet van een blijvende strekking. Behalve dan natuurlijk dat Egypte daarna volstrekt machteloos was. Want als die legers dan al twee keer verslagen zijn geworden, één keer bij Karchemis en daarna nog een keer in eigen land, dan betekent het toch dat het in de komende decennia geen vuist meer kan maken. Zo simpel is dat. Maar het is niet aan het Babylonische Rijk toegevoegd geworden. En dat is opmerkelijk genoeg. En zoals hier beschreven wordt, wordt meteen verklaard dus waarom het niet in de geschiedenisboekjes terecht is gekomen. Het heeft verder geen gevolgen gehad. Ze hebben die actie ondernomen en waarschijnlijk heeft het hooguit enige maanden geduurd. En daarna zijn ze gewoon weer terug naar huis gegaan, om zo te zeggen. En daar komt het in de praktijk op nu. Wat dan de gedachte geweest is van Nebukadnezar zelf, van de Babyloniërs zelf, waarschijnlijk deze: we zullen ze een lesje leren, dan zijn we voorlopig van ze af. En wat de gedachte van Gods kant geweest is, is dat die categorie Joden daarheen was gevlucht, in opstand tegen de Heer, tegen des Heeren woord. Ze hebben zich daar niks van aangetrokken, zijn naar Egypte gegaan. En de Heer zei, ik zal u daar achterhalen. Je gaat het niet redden. Nou, dat is gebeurd. En Nebukadnezar als knecht des Heeren heeft dat werk moeten doen. En dat is dus wat gebeurd is. Een incidentele actie. Beëindigt inderdaad met, en daarna zal zij bewoond worden als in de dagen van ouds, spreekt de Heer, de geschiedenis gaat gewoon verder. Maar de Joden daar waren uitgeroeid. Want zo was tevoren aangekondigd. En dan vers 27, maar gij, mijn knecht Jacob, vrees niet en ontzet u niet, o Israël. Want zie, ik zal u verlossen uit verre landen. Dat woord landen staat er niet, maar het wordt ontleend aan verre. Blijkbaar een meervoud, dus dan wordt het verre landen, neutraal vertaald. en uw zaad uit het land hunner gevangenis... dat wil zeggen, ik zal uw zaad verlossen uit het land hunner gevangenis. En Jacob zal wederkomen en stil en gerust zijn... en niemand zal hem verschrikken. En dat rijmt op het voorgaande in meer dan één opzicht. Aan de ene kant, de Heer maakt definitief en groots... een einde aan de Joodse staat in die dagen. Maar wat je verwachten mag, vinden we dus ook... dat het gevolgd wordt dan toch in elk geval door... al is het maar een korte profetie met betrekking tot een toekomstig herstel. Want er blijft natuurlijk een betrekkelijk bekende Bijbelse regel... dat overal waar je oordelen vindt uitgesproken over Israël... vind je ook minstens één zin of twee, en soms hele hoofdstukken overigens... over alsnog een toekomstig herstel. Zo van... mag zijn wat het is, maar het is niet het definitieve einde van dit uitverkoren volk. Integendeel, want de Heer had nu eenmaal beloften aan dit volk gedaan... of met betrekking tot dit volk, en hij komt ze ook daadwerkelijk na. En dus krijg je dit. En nadat gezegd is dat er weliswaar een soort van oordeel over Egypte zou komen... maar dat het daarna toch weer bewoond zou worden als in de dagen van ouds... wordt iets dergelijks gezegd over heel Israël... kennelijk over alle stammen van Israël. Namelijk, die kwamen onder een oordeel... zoals beschreven in de voorgaande hoofdstukken. Maar dan nog komt erachteraan, maar ook zij zullen hersteld worden... en zullen inderdaad alsnog stil en gerust zijn... en niemand zal hen verschrikken. Nou ja, zal hem verschrikken omdat het wijst op de naam van Jacob. En let erop, het is de naam Jacob en het is de naam Israël. En dan is het weer de naam Jacob. En in vers 28 is het ook weer de naam Jacob. En let er dan op dat Juda niet voorkomt. Terwijl juist dit Bijbelboek zich primair bezighoudt met Juda, met het tweestammenrijk. Nee, onderweg kwamen we af en toe ook de 10 stammen nog tegen. Ik hoop dat u zich dat nog herinnert, dat vanuit Juda woorden gericht werden naar de 10 stammen in hun ballingschap. En eveneens met betrekking tot een toekomstig herstel. Maar hier vind je dat dus ook, de algemene uitspraak over... ik zal u verlossen uit verre landen en u zaad uit het land hun gevangenis, enzovoorts. En Jacob zal wederkomen en stil en gerust zijn en niemand zal hem verschrikken. Gij dan, mijn knecht Jacob, vrees niet, spreekt de Heere, want ik ben met u, want ik zal een voleinding maken met al de heidenen waarheen ik u gedreven zal hebben. Doch met u zal ik geen voleinding maken, maar u kastijden met mate. Dat wil zeggen, een kastijding, een oordeling, een oordeel met een grens. Tot een bepaald punt, want dat is wat met mate betekent. En aan de andere kant u ook niet gans onschuldig houden. Dat wil zeggen, toch een oordeel over dat volk, maar het heeft zo zijn grenzen. Het zal niet definitief vernietigd worden, of het zal niet definitief ontslagen worden uit de positie van Ammi enzovoorts. En daarmee rijmen deze woorden natuurlijk ook op die woorden uit Jeremia 33. En wat er nog maar meer staat over dat Israël altijd Gods volk zou zijn... en dat het huis van David gecontinueerd zou worden... en ook Levi en dat soort uitspraken meer. Dat hoe die geschiedenis er in het verleden ook uitzag... het is niet het einde van het verhaal... want daar gaat het uiteraard met grote nadruk over. Bovendien de omschakeling hier aan het eind van hoofdstuk 46... heeft nog een ander kenmerk. Ik zei al, let op dat er niet staat Juda. Kijk, Juda zou het meest voor de hand gelegen hebben. Het ging over Juda en het ging zelfs over dat laatste beetje van Juda... dat in opstand tegen de Heer gevlucht was naar Egypte. De Heer vond het de moeite waard om hen te achterhalen alsnog. Je zou verwachten dat er gevolgd wordt door een profetie... met betrekking tot een herstel van Juda. In plaats daarvan krijg je een profetie met betrekking tot Israël. Nou ja, en Jacob. Maar dat was de andere kant van het verhaal, waar we ons de vorige keren tamelijk intensief mee hebben bezig gehouden. Namelijk dat voor zover Israël Gods volk zou zijn, loopt de route dus via de 10 stammen van Israël en niet via de 2. Want dat is de strekking van Jeremia. Dat is ja, hoe moet ik dat zeggen? Dat is het antwoord op de problematiek die overal in alle commentaren aan Jeremia hangt. De man maakt zijn werk niet af. Of althans, de man verdwijnt van het toneel en daarna horen we er niks meer van. Je kunt ook bij de oude kerkvaders kun je trouwens bij gelegenheid lezen dat Jeremia gestenigd zou zijn in Tachpenas uiteindelijk, ooit en een keer. Maar het kan nooit, dat kunnen ze dan wel beweren. Men zegt er trouwens ook als commentaar weer bij, ja, dat het zou kunnen, maar het is wel een beetje vreemd dat het dan pas zo laat in de literatuur verschijnt en daarmee is niet meer te controleren. Maar we weten het dus niet zeker. Nou ja, ik weet het wel zeker, omdat gewoon in de Bijbel staat dat hij daar allemaal aan ontkomen zou, toch? En omdat hij nog het een en ander doen moest, en niet in Egypte. Dus moet hij daaruit verdwenen zijn, makkelijk genoeg. En dan is waar naartoe enzovoort. Nou ja, die route die loopt inderdaad via Israël. Dat wil zeggen, via wat er over is, was van die 10 stammen van Israël. Niettemin, de uiteindelijke terugverzameling van Israël en de verlossing waarover hier gesproken wordt, betreft inderdaad alle 12 stammen, logischerwijze. Geheel Israël, waarbij hier niet, maar in andere plaatsen uitdrukkelijk dus erbij staat dat dan sprake zal zijn van de weereenwording van wat tot dan toe en gedurende vele eeuwen twee verschillende rijken waren geweest. Iets dat dus niet in het verleden heeft plaatsgevonden, de hereniging van die beide volken, maar wat nog moet plaatsvinden in de dagen van de wederkomst van Christus, want het maakt deel uit van de terugverzameling van Israël. Ik heb het gisteren op een andere plaats gelezen in Jesaja hoofdstuk 11. Dat de Heer wederom zijn hand zal aanleggen om Israël terug te brengen, te vergaderen uit de volkeren. Dat is dus wederom, de Staten, namelijk in zijn wederkomst, dus. En dan staat erbij dat hij ze zal terugbrengen uit Assyrië en uit Egypte. En nog een paar van die plaatsnamen waar het me nou niet om gaat. Maar Asser, dat is officieel de naam die staat aan het eind van de geschiedenis van de 10 stammen. Egypte is de naam die staat aan het eind van de geschiedenis van de 2 stammen. Bij herhaling trouwens. En de Heer zegt, ik ga ze terugverzamelen. En wat de 2 stammen betreft, nou, hier eindigt het in Egypte. Dat is het laatste spoor wat je nog hebt, toch? Leidt naar Egypte en daar houdt het op. En in de dagen van de verwoesting van Jeruzalem onder de Romeinen, in nieuwtestamentische tijd, toen ook een einde gemaakt werd aan een Joodse staat, om zo te zeggen, eindigt dat spoor ook in Egypte. In hoge mate. Nee, een grote 10.000 kruisen wordt overgesproken door Flavius Josephus. Zoveel Joden zijn er gekruist bij de inname van Jeruzalem. Neemt niet weg dat er heel wat vluchtelingen waren die gevlucht zijn naar Pella, dat is tegenwoordig Jordanië, oostelijk van meer van Galilea, sorry. Pella, de ruïnes kun je vandaag nog bekijken trouwens. Nou, niet vandaag red je niet meer, maar die zijn te bezichtigen, zijn beroemd. Een ander deel is gevlucht naar Petra. Dat kun je ook nog bekijken, het gebied daar in Petra onder de naam El Nazara. Kun je bezichtigen, want daar hebben christenen gewoond uit de Joden die gevlucht zijn voor de verwoesting van Jeruzalem. Dat is historisch vastgelegd. Daarom heet het ook Nazareth namelijk. Maar veel belangrijker is waarschijnlijk dan nog hoe Flavius Josephus beschrijft, want ook dat staat niet in de Bijbel. Maar hoe Flavius Josephus beschrijft dat de Joden toen in grote getalen gevlucht zijn uit Judea naar Egypte. Uitdrukkelijk. En die hebben zich daar als slaaf verkocht. Ze hadden niets meer. Wat doe je dan? Jezelf te koop aanbieden, hebben ze gedaan. En Flavius Josephus voegt eraan toe dat het er zoveel waren dat op den duur niemand in Egypte nog een slaaf nodig had. En een slaaf kostte ook niks meer. Dus je leverde als slaaf ook al niks meer op. De koers der slaven is volledig in elkaar gezakt. Ja, het is een soort ironisch verhaal, maar het wordt als historisch beschouwd. Teruggekeerd naar Egypte. En ik kan het met stelligheid zeggen, niet alleen omdat Flavius Josephus dat beschrijft, maar omdat dat ook het eind is van het dat is Deuteronomium 28, waarin Mozes in zijn min of meer zijn afscheidswoorden zegt hoe het met Israël zou gaan. En dat hoofdstuk eindigt met te zeggen dat ze zouden terugkeren als slaven in Egypte. Hebben we die nog? Nou ja, zo gebeurde dat nou eenmaal. 10 stammen officieel naar Assur, 2 stammen officieel naar Egypte. En dan volgt Jesaja 11. En daar staat dat de Heer ze terugverzamelen zal uit Assur en uit Egypte. Daarna wordt er nog wel plaatsnamen genoemd in dat verband. Maar daar verandert er niks mee. Dit is het eerste wat genoemd wordt. En daarna worden die 2 volken, want zijn er dus toch 2... worden achtereenvolgens aangeduid met de naam Efrim en Juda. En er wordt gezegd dat hun onderlinge jaloezie, hun onderlinge nijd er niet meer zal zijn. Dat is het einde van het verhaal. En u weet, onze dagen is het zo dat de 2 stammen door de 10 tot jaloersheid verwekt zouden worden, toch? Want die naijver is er, maar dan niet meer, dan zullen die beide volken alsnog tot 1 gemaakt worden. En dat is, dat ligt achter deze laatste verse van Jeremia 46. En daar moeten we het dringend bij laten, want we zijn als gebruikelijk weer over onze beschikbare tijd heen. Wij zullen de Heer danken. Wij danken u, trouwe hemelse Vader, dat wij in onze dagen mogen behoren tot uw volk. Dat wij deel hebben gekregen, wie wij ook zijn. Dat wij door geloof deel hebben gekregen aan het leven van onze heiland zelf. En geworden zijn tot eerstgeborenen van een nieuw verband en van uw koninkrijk. En daarmee ook burgers geworden zijn van de hemel zelf, waar u een erfenis voor ons bewaart. En wij danken u dat we vanuit die positie mogen uitzien naar die dagen waarin daadwerkelijk ook Israël in de eerste plaats hersteld zal worden als uw volk, uw koninklijk priesterlijke volk hier op aarde. Mogen uitzien naar die dagen waarin u daadwerkelijk een oordeel zult brengen, wraak zult doen over al die goddeloosheid en afgoderij in die wereld die uw eigendom is en die door u gemaakt is. We danken u dat we mogen weten dat eenmaal u alsnog orde op zaken zult stellen. En hoewel dat schrikaanjagend is voor de mens in het algemeen, mogen wij weten dat het niet anders is dan de uitwerking van u als een rechtvaardig God die daadwerkelijk alsnog uw koninkrijk zult openbaren. Dat koninkrijk dat u beloofd hebt vanaf de eerste bladzijde van de Bijbel. Dat koninkrijk dat gestalte zal krijgen via de Heer Jezus Christus. En bovendien een koninkrijk waarvan wij eerstelingen geworden zijn reeds nu. Wij danken u daarom dat wij acht mochten geven ook vanavond op uw profetisch woord dat zeer vast is. En dat schijnt als een licht in een duistere plaats. Wij danken u daarom dat wij vanuit dit profetisch woord onze hoop en verwachting mogen stellen op u en mogen uitzien naar de verschijning der heerlijkheid van onze grote God en zaligmaker. En onderweg daarnaartoe weten we ons afhankelijk van u, van uw werk, van uw kracht der genade die in ons zal volbracht worden. Wees u daarom ons nabij. op grond van die beloften en om Christus wil. Amen.